Het is middernacht, zaterdag 13 december. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De gemeente De Vriese Meren wil definitief geen opvang van asielzoekers in het dorpje Rijs. Een eerder raadsvoorstel daarover is ingetrokken. De gemeente wil wel 500 vluchtelingen huisvesten, maar dan in Balklemmer of Jauren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil juist in Rijs 500 vluchtelingen huisvesten in een voormalige instelling van jeugdzorg. Rijs heeft 158 inwoners. De gemeenteraad vergaderde de afgelopen 2 dagen over het meningsverschil met het COA, maar tot een oplossing is het niet gekomen. Op een middelbare school in Portland in de Verenigde Staten zijn 2 of 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd en of er 1 of 2 schutters waren. De politie kan nog niet zeggen of de gewonde leerlingen of leerkrachten zijn. Het was op een school voor probleemkinderen. In Gaza-stad is een bom ontploft bij het Franse culturele centrum. Een deel van de omheining is verwoest. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn er geen slachtoffers gevallen, maar andere berichten spreken dat tegen. In oktober ontplofte bij het centrum ook al een bom. De verantwoordelijkheid werd toen op Facebook opgeëist door een groep die zei banden te hebben met Islamitische Staat. Het internationaal strafhof in Den Haag zet een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Darfur stop. Volgens de aanklager is er de afgelopen 10 jaar nauwelijks actie ondernomen om de verdachten, onder wie de Soedanese president Omar al-Bashir, aan te pakken. Voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zei de aanklager dat de situatie in de Soedanese regio Darfur verslechtert en dat niemand met concrete oplossingen komt. Het weer bijna overal droog, maar in Limburg kan nog steeds regen vallen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 5. Overdag zonnig, maar ook trekken dan weer wat buien over en het wordt rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
Ja, goeiedag. Over een paar minuten kunt u luisteren naar het 15e deel van de Hormoonfabriek, een hoorspelbewerking van de bestsellerroman van Saskia Goldschmidt. En dan, even na 12:30, begint Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPRO. En dan is fotograaf Otto Snoek te gast. Hij is onder meer bekend van de boeken die hij over zijn geboortestad Rotterdam heeft gemaakt. Maar zijn nieuwe boek, Ukrainian Crossroads, bevat foto's van Oekraïnse steden en het platteland uit de periode 1989-1992, tijdens de laatste jaren dus van het communisme. Otto Snoek was toen heel erg jong en die jaren, zou je kunnen zeggen, zijn beslissend geweest voor zijn verdere leven. We gaan het allemaal horen. Dan, het Rood Theater heeft het klassieke verhaal van Cyrano de Bergerac bewerkt tot de zere neus van Bergerac. We praten erover met Arjen Ederveen, die de familievoorstelling schreef, en met Wart Kamps, die de hoofdrol speelt. En we brengen verslag uit van een bezoek aan het zojuist geopende Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Wat wil een militair museum precies uitdragen, zal dan de vraag zijn. Dat en meer straks na het 15e deel van het hoorspel De Hormoonfabriek. Graag tot dan.
Het is de hoogste tijd voor het hoorspelhalfuur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
Avro Tros presenteert De Hormoonfabriek. Hoorspelserie van Saskia Goldschmidt en Peter Tenuil. Aflevering 15.
Plavix tegen trombose, bijwerking, koorts. Het imperium van Motke de Pauw wankelt. Broer Aaron, volgepompt met een overdosis testosteron, heeft het inpakstertje Roosje verkracht. Rivka, Motke's vrouw, wil de ware toedracht weten. Ze constateert dat de man waar ze ooit voor viel niet meer bestaat. Maar de echtelijke crisis eindigt in bed. Daar wordt Esra verwekt. De zoon die nu 55 jaar later gevangen zit op verdenking van verkrachting. De volgende ochtend brengt Motke zijn broer naar het politiebureau. Aaron dreigt Motke mee te sleuren in zijn val. Motke heeft immers veel meer op zijn seksbeluste kerfstok. Maar Aaron zwijgt om de positie van de honderden arbeiders niet in gevaar te brengen.
Beste mensen, u weet allen dat er zich hier gisteren iets vreselijks heeft afgespeeld. Sommigen van u, van kantoor, zijn van dichtbij getuigen geweest van de mensonterende uitbarsting van mijn mededirecteur, meneer Aaron, gericht op onze werknemster Roosje Groen. En wat hier gebeurd is, valt niet goed te praten. Het recht moet zijn loop hebben. Ik kan u dan ook meedelen dat meneer Aaron inmiddels vastzit op het politiebureau en in gevangenschap blijft tot hij berecht wordt. Ook kan ik u meedelen dat hij met onmiddellijke ingang is geschorst en nooit meer een positie in het bedrijf zal bekleden. Ik heb er geen behoefte aan zijn handelen te verdedigen, maar om onjuiste geruchten te voorkomen geef ik u wel een verklaring voor het gebeurde. Ik kan u verzekeren dat meneer Aaron op het moment van zijn vreselijke daad buiten zinnen was. Hij heeft, volledig op eigen houtje en per vergissing, een medicijncocktail ingenomen ter bestrijding van enkele ongemakken die verkeerd heeft uitgewerkt. Meneer Aaron was op het moment van zijn daad niet toerekeningsvatbaar. En misschien stelt het u enigszins gerust als ik u vertel dat hij wordt verteerd door spijt.
Brouw om door de zonde!
Hè? En wie zei dat? Ja, ik ga niet in op woorden waar niemand verantwoording voor wil nemen. Ik kan u verzekeren dat meneer Aaron er alles voor zou willen geven om deze verschrikkelijke gebeurtenis ongedaan te maken.
Ja, dat is natuurlijk. En wat is er met het dekken gebeurd?
Ze zeiden dat ze vermoord is.
Ik verzoek u allen met klem niet mee te doen aan het verspreiden van wilde geruchten die geen enkele feitelijke basis kennen. Roosje Groen heeft zich gisteren bij het gezag gemeld. Ze heeft zelf aangifte gedaan en ik heb haar daar met eigen ogen gezien en gesproken. En het ging haar naar omstandigheden goed. En daarna heeft zij ongetwijfeld een rustig onderkomen gezocht. Wij geven haar alle tijd om bij te komen en om zich te onttrekken aan de publieke consternatie. Ik ga ervan uit dat u zich in deze opstelt als trouwe werknemers van Pharmacom en de Pauws Vleesfabriek. En dat wil zeggen dat wij vanaf dit moment niet meer over dit incident spreken. Niet binnen en niet buiten het bedrijf. De zaak is nu in handen van de rechter.
Groethond, bijten elkaar.
Nu is het genoeg geweest. Wie is die onruststoker? Als u een man bent, maakt u zich bekend.
Ik ben voor de duivel niet bang, meneer de Pauw. Dus ook niet voor jou.
Ja.
Ook al is er niet veel verschil tussen jullie bij.
Bruinsma is het niet? Loopknecht?
Ik loop het vuur uit mijn sloffen en nooit de kentjes er vanaf. Maar genoeg is genoeg.
Mijn idee, jongen. Onruststokers kunnen wij niet gebruiken. Jij vliegt eruit.
Machtsmisbruik. Ja. En meneer Aaron is de enigste niet. Machtsmisbruik. Daar is het.
Jij daar? Met Bruins maar mee. Bruins!
Tot de strijd ons geschaard.
Hermans, verwijder die mannen.
Zal mooi
eruit ermee.
Ja. Maak het de laatste malen tot de strijd ons geschaard. En de internationale
tot slot. De Pauws Slacht- en Vleesfabriek en Pharmacom, dat zijn wij allen. Een slechte naam voor ons is een slechte naam voor u. Kwaadsprekerij over onze fabriek is laster over uzelf. Ons bedrijf zwart maken is uzelf besmeuren. Ik hoop en vertrouw erop dat we met een gezamenlijke krachtsinspanning deze smet op het verder zo kraakheldere blazoen van ons bedrijf zo snel mogelijk zullen wegpoetsen. Ik dank u wel.
Mooi gesproken, meneer Motke.
Dank je, Hurkmans.
Hou jij een oogje in het zeil?
De internationalen zullen niet meer horen, dat beloof ik u.
Met die communisten kan ik wel leven, maar roddel en achterklap, dat moet ik niet hebben.
Dan moeten we de komende weken de productiedruk verhogen. Dan hebben ze er geen tijd voor.
Goed idee. Bespaar maar op dagloners en stel een onderhoudsploeg in.
Komt in orde, meneer Moltke.
Dan zijn we mannen geworden die geen broer meer hebben en geen broer meer zijn. Het erge van die uitspraak is dat het niets te maken had met wat er gebeurd was. Aaron wilde dit al heel lang. Al 42 jaar. Een man zijn die geen broer had en geen broer was.
Waarom denkt u dat?
Omdat hij mij verfoeide. Omdat hij zijn eigen leven verfoeide. Omdat hij het liefst alles en iedereen uit ons schiebeschat ontvlucht was. Maar daar niet de moed toe had. En die morgen volgend op de rampdag zag ik de beerput aan ellende waar ik doorheen te waden had. En werd ik bevangen door dezelfde wens.
Ik loop de kamer uit. Ik laat deze hele verdomde fabriek. Ik laat Levine. Ik laat zelfs mijn kinderen en mijn moordwijf achter me. En ik zet het op een lopen. Ik verlaat dit verdoemde continent als een dief in de nacht. Ergens aan de andere kant van de wereld ga ik wonen. Te midden van een natuurvolk. Welke cultuur is primitiever? Die van het natuurvolk, omdat ze geen kleren dragen? Of die van ons, waar maar één wet geldt, eten of gegeten worden?
Hier, meneer Moltke. Nog een kop koffie.
Ja.
Toen ik niet kon slapen vannacht, heb ik een artikel gelezen in de National Geographic over het Yoruba-volk. In Nigeria.
Ach.
Ja. Wist u dat bij dat volk de meeste tweelingen van de hele wereld worden geboren?
Nee.
En dat ze daar de laatstgeborene van een tweeling als de oudste en meest wijze beschouwen?
Oh, ja, dat is opmerkelijk. En waarom?
Nou, de eerstgeborene wordt er door de ander op uitgestuurd om te kijken in wat voor wereld ze terecht zullen komen. Aan de eerste huil van de eerstgeborene hoort de tweede dan wat het antwoord is. En die is dan beter voorbereid.
Nou, ja. Zo is het, Agnes. Zo is het precies.
Meneer de Pauw.
Meneer Pastoor.
Eerwaarde. Komt u binnen?
Meneer de Pauw, ik moet u even spreken. Het is urgent.
Maar u heeft geen afspraak.
Nee, goed. Agnes, laat ons maar even. Gaat u zitten, eerwaarde. En zeg maar wat u op uw hart hebt. Ik hoop dat u het beknopt kunt houden, want mijn tijd is beperkt.
Nou, het gonst in de stad. De afschuwelijke aanval van uw broer op dat jodinnetje. Nou, de mensen zijn razend. Ze zeggen dat hij het meisje zwaar gewond heeft en dat ze aan de verwondingen is overleden.
Ja, dat is onzin. Ik heb haar gisteren zelf gezien op het politiebureau waar ze aangifte deed. Ze is natuurlijk geschrokken, maar ze is volledig ongedeerd. U weet toch hoe dit achterlijke volk is? Heeft de waarheid in dit gat ooit een herberg gevonden?
Pardon, ja. Meneer de Pauw, dat van dat jodinnetje, dat is maar één van de geruchten die hier als een lopend vuurtje. Er wordt gezegd, hè, dat dit het topje van de ijsberg is. Dat hier veel meer onoorbare praktijken plaatsvinden. Ja, waar stoom is, is vuur. Ik had u al eerder gewaarschuwd. Er wordt gesproken van meisjes van de divan. Ik heb er zelf nooit veel betekenis aan gehecht, maar
roddel dit en achterklap, eerwaarde. U als herder van de kudde, u zou daar toch boven moeten staan?
Ik zal van mijn hart. U moet weten, ik ben enigszins bevreesd. De woedende stemming die nu ontstaat zou ook repercussies kunnen hebben voor mijzelf.
Juist.
Het leek me daarom raadzaam om even te overleggen hoe wij deze bosbrand kunnen blussen voordat u ons volledig in de as legt.
Meneer Pastoor, begrijp ik goed dat u niet altijd uw handen heeft weten thuis te houden en dat u nu bang bent dat dit door het drama met mijn broer aan het licht zal komen? Ja. Wat verlangt u nu van mij? Hoe zou ik u uit deze penarie kunnen redden?
Wij zitten in hetzelfde schuitje. Nee. Wij zitten in hetzelfde schuitje, ja. Meneer Pauw, echt. Ik ben naar u toegekomen om de handen ineen te slaan... en om samen te broeden op een oplossing voor deze prikkel.
Hetzelfde schuitje. Dat zie ik, zie ik toch anders, eerwaarde. Uw zelfbeheersing gaat kennelijk niet verder dan het aantal koekjes... dat u per week tot u neemt. In mijn geval zijn het uitsluitend geruchten. Voorkomend uit afgunst. Mannen in mijn positie zijn chantabel. En ondergeschikten spelen altijd met de gedachte... dat ze daar een slaatje uit kunnen slaan.
U vergist zich. Meneer De Bouw. U vergist zich. Hier in deze kamer, op deze divan... hebben zich talloze, afschuwelijke taferelen afgespeeld... waarbij mijn sporadische zonde maar bleekjes afsteekt. Tot nu toe heb ik u altijd in bescherming genomen, meneer De Bouw. Maar dat kan zomaar veranderen.
Huh?
Ja, dat kan zomaar veranderen.
Eerwaarde, u komt hier binnen met het verhaal dat Roosje vermoord zou zijn... terwijl ik kan bewijzen dat ze leeft en haar lichamelijk zo goed als niets mankeert. Mijn mensen zijn ervan doordrongen dat ze in ons bedrijf niet verder komen met smerige lasterpraat. Hoe u dat oplost in uw parochie, dat is uw zaak. Maar me dunkt dat uw bedrijfstak daar in de afgelopen eeuwen al enige ervaring mee heeft opgedaan. Ga bij de bisschop te raden, zou ik zeggen. Wellicht dat die het... schuitje kent waarin u zit. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb het verschrikkelijk druk... zoals u zich ongetwijfeld kunt voorstellen.
Uiteindelijk zult ook u voor de hoogste rechter komen te staan. Ook u.
Een Souza. Hier moet het zijn. Hier heb ik ooit gelopen met Rivka en Deborah... om ze het einde van de wereld te laten zien. Wat een agenebisch misère. Nee, Deborah. Marx is geen oplossing.
Meneer?
Mevrouw Groen?
Wat wil u?
Bent u de moeder van Roosje? Volgens mij bent u de moeder van Roosje. Ze lijkt op u.
Wie mag u dan wel wezen?
Mijn naam is De Pauw, directeur van... Ik ben de broer van... Zou ik misschien even met u kunnen praten?
Bram! Neem Beryl en de kleintjes mee naar de schuur.
Ja, mam.
Roosje is er niet?
Nee.
Hebt u enig idee waar ze is? U hebt geen idee. Of wilt u het mij niet vertellen?
Nee.
U weet niet waar uw dochter is?
Nee.
Dan zult u zich wel zorgen maken.
Is ze niet op het werk?
Nee. Nee, ze is niet op het werk verschenen vanmorgen.
Nog minder te snabbelen.
Mevrouw Groen, ik wil u uit naam van mijn broer excuses aanbieden... voor wat hij haar heeft aangedaan... Tenminste, ik neem aan dat u weet wat zich heeft afgespeeld.
Er is geen hond in de stad die niet weet wat er gebeurd is.
Ja.
We dachten dat ons Roosje maar het beste bij u aan het werk kon gaan.
Mm-hmm.
En niet bij een van die katholieken.
Ja.
Die hebben geen respect voor ons.
Mm.
Ik hoopte dat het bij u anders was.
Dat is ook zo, mevrouw Groen. Dat hebt u helemaal goed gedacht.
Hoe kan u dat nou zeggen, na alles wat er gepasseerd is?
Ja.
Had ik hem maar thuis gehouden. Dat hongerloontje is al die ellende niet waard.
Het spijt mij meer dan ik kan zeggen dat het zo gelopen is. U moet weten dat ik alles wil doen om het goed te maken.
Wat u kunt doen,
ja.
Meneer.
Wat kan ik doen, mevrouw Groen? Hoe kan ik u en uw dochter van dienst zijn?
Zo ver mogelijk uit onze buurt blijven. Wij hebben al zorgen genoeg zonder dat u ons met uw smerigheden lastigvalt.
Mijn broer was niet toerekeningsvatbaar op het moment dat hij zich vergreep aan uw dochter. Dat kunt u mij niet aanrekenen.
Waarom kunt u niet genoegen nemen met de rijkdom die wij en onze kinderen voor u bij elkaar peigeren?
Ik zou haast willen zeggen, geld maakt niet gelukkig.
Nee,
ja, sorry.
Dat zal wel niet.
Ja.
Als dat wel zo was, konden jullie misschien van onze kinderen afblijven.
Mevrouw Groen, ik wil u verzoeken te stoppen met die ongefundeerde beschuldigingen.
U bent vader. U hebt zelf ook dochters, toch?
Ja.
Nou, stel u eens voor. Meer heb ik niet te zeggen.
Ja.
En nou op sodemieteren!
Mevrouw Groen.
Jullie hebben mij mijn kind afgepakt. Ze was een vrolijke kalle en het oogappeltje van mijn man. En nu heeft hij haar het huis uitgemieterd.
Het is uw man die haar heeft weggestuurd.
De mannen zijn de schuld, maar de vrouwen zijn altijd de pineut.
Ik leg hier 100 gulden voor u neer. Als een soort smartengeld voor de ellende die uw gezin overkomen is. Ik vertrouw erop, mevrouw Groen, dat daarmee ook de akelige praatjes over ons bedrijf ophouden. Kan ik daarvan op aan?
Bloedgeld. U denkt dat u alles met poen kunt afkopen. Als ik geen kleintjes had, zou ik die me sommen voor uw ogen in stukken scheuren. Maar die trots kan ik me niet permitteren.
Dag, mevrouw Groen. Het beste.
En? Bent u iets wijzer geworden over Roosje?
Geen moer. Behalve dat ze door haar vader het huis is uitgemieterd.
Oh god.
Gekke huis hier?
De hele ochtend al. De pers, coöperatiefirma's, dochterbedrijven. Nee. Het ziet er naar uit dat ze zelfs al in het buitenland op de hoogte zijn.
Nee.
In deze tijd van telefoon en telex gaat het allemaal zo snel. En de professor heeft al een paar keer gebeld. Hij wil u zo snel mogelijk spreken.
Momentje. Rafael. Ook dat nog.
De Pauw en Pharmacom, directie met Agnes. Goedemorgen, professor Levine. Ik zal even voor u kijken of het hier al is.
Verbind maar door. De beker moet nu helemaal leeg. Kom maar. Rafael,
je bent mij een verklaring schuldig. Wat is om hemelswil voorgevallen bij jullie? Wat is in Aaron gevaren?
Je bent al op de hoogte?
Motke, er is geen krant waarin geen artikel over de toestand bij Pharmacom staat. Hormoonfabriek is een scheldnaam binnen één dag. En ik ben zeer ontstemd dat ik het uit de krant moet vernemen en niet door jou op de hoogte ben gesteld.
Dat snap ik. Mijn welgemeende excuses daarvoor. Maar zoals je kunt begrijpen is het hier een doorlopend gekkenhuis. Ik heb nog geen moment rustig kunnen zitten om je te bellen.
Een verklaring, Motke. Wat is in Aaron gevaren?
Hij heeft een poging tot suïcide gedaan.
Aaron?
Mm-hmm.
Een poging tot suïcide?
Mm-hmm.
Wieso dat?
Hij had een aanval van zware melancholie.
Een depressie?
Gisteren heeft hij zich volgestopt met een combinatie van opiaten en amfetamine en toen heeft hij zich aan dat meisje vergrepen.
En jij verwacht van mij dat ik die onzin slik als zoete koeken.
Wat bedoel je?
Dat ik mij verdamd nogmaal niet voor de gek houden laat. Waar zie jij mij voor aan?
Maar dit is wat er gebeurd is. Een medicijncocktail die tot deze verschrikkelijke uitbarsting heeft geleid.
Onzin. Volslagen kwatsch. Opiaten en amfetamine hebben niet zo een effect. Nooit. Dit moet een overdosis testosteron geweest zijn. Jij hebt mij een paar maanden geleden gevraagd naar een arts die een kennis van jou met typische castratenverschijnselen zou helpen kunnen. Dat was Aaron, niet?
Ja, dat was Aaron.
Wat is er sindsdien gepasseerd?
Niet via de telefoon, Rafael. Je weet dat telefonisten niet altijd weerstand kunnen bieden aan hun nieuwsgierigheid. Kun jij hier naartoe komen?
Ik kom gleich.
Ah. Anderhalf uur tijd gekocht met een smoes over een telefoniste. Dat heb je beter gedaan, Motke. Collega, kom ik hier ooit uit? Roosje verdween en mijn broer in de bak. De naam van mijn bedrijf door het slijk. En de Goliath uit Amsterdam woedend op weg om verhaal te halen. Wat een ellende. Het enige dat me hier uitteelt is de herinnering aan mijn nacht met...
Dag, lieve Motke. Hou je het nog een beetje vol?
Ik denk aan jou. Aan ons.
Lees vooral de kranten niet. Het is een hetze.
Agnes, de kranten.
Weet u zeker dat u ze lezen wilt?
Waarom niet?
Het is een hetze. Vuilspuiterij, anders niets. Wat meneer Aaron gedaan heeft, lijkt een godsgeschenk voor de bruinhemden. Ze denken op deze manier aan te kunnen tonen dat... Het Joodse volk de naam mens niet verdient.
Een eerste stap in het realiseren van een heilstaat... waarin voor ons niet langer plaats is.
Denkt u dat echt?
Ja, tuurlijk, Agnes. Het is veel makkelijker je te ontdoen van een inferieure soort... dan om een soortgenoot te verdelgen. Een untermensch mag worden uitgeroeid... dus moeten wij eerst tot untermensch worden bestempeld?
Zover zal het nooit komen. Niet bij ons. Wij zijn een beschaafd land.
Kom maar op met die vuilspuiterij. Wat schrijven ze?
De plaatselijke courant, de stad Aars, is nog het minst erg. Zal ik voorlezen?
Graag. En geen censuur, alsjeblieft.
12 maart 1938. Onze goede stad staat opnieuw in de belangstelling van geheel het land. Enkele jaren geleden was dat vanwege moordgeschiedenissen en andere misdrijven. Nu staat Aars te kijk om een zedenschandaal. Het betreft de geruchtmakende arrestatie van een bekend industrieel, de directeur van de NV Pharmacom, welke verband houdt met
dat,
de overtreding...
Dat staat er zo?
Wat bedoelt u?
De directeur van de NV Pharmacom, geen initialen?
Nee, geen initialen.
Dus de mensen kunnen denken dat ik dat ben?
Zal ik maar doorgaan, of wilt u liever dat ik stop?
Nee, doorgaan natuurlijk.
Welke verband houdt met de overtreding van artikel 249 van het wetboek van strafrecht... betreffende een verkrachting van een minderjarige werknemster? Dat de fabriek een haard van zedenbederf was, was een publiek geheim.
Wat, stop. Staat dat daar?
Ja, meneer Motke.
Dat de fabriek een haard van zedenbederf was, is een publiek geheim? Dus dit gaat niet alleen over Aaron?
Ze grijpen de gebeurtenis met meneer Aaron aan om de geruchten die al langer de ronde doen eindelijk te publiceren.
En dat wist jij?
Ik had er wel eens van gehoord, ja.
Je hebt me niet gewaarschuwd.
Nou moet u niet weer boos op me worden.
Jezus, dit zou wel eens helemaal uit de hand kunnen lopen. Ja, ga door, Agnes.
Weet u het zeker?
Ja, ik moet het allemaal weten voordat die Pruisische opperrechter voor me staat. Wat is er bekend en wat niet?
Dat er dingen bij NV Pharmacom gebeurden die het daglicht niet konden verdragen, wisten alle inwoners van Aars te vertellen. Maar het was en bleef moeilijk deze geruchten met bewijzen te staven.
Alle inwoners van Aars, alle inwoners, alleen ik wist van niets. Die mieze mokkels achter mijn rug om. En dit is nog maar de plaatselijke courant. Wat schrijven die bruinhemden dan niet?
Ach nee, meneer Motke, die is het allerergst.
De zwijnen worden niet geslacht, ze lopen vrij rond. Een Jood vergiftigt de zeden in een christelijke stad. Als het half zo erg is, dan is het waarlijk erg genoeg.
Meneer Motke, leest u alstublieft niet verder, het wordt alleen maar erger.
Het heeft er alle schijn van dat de autoriteiten deze bende van rijk geworden laaghartige Joden heeft trachten te beschermen. Al of niet daartoe aangezet, lees omgekocht met Joodse poen.
Meneer Motke.
Wat deze Joden zich tegenover ons bloed veroorloofd hebben, dat zullen we hen blijven aanrekenen. De pauw is zeker niet de enige die jonge levens verwoestte. De directie bestaat uit meer Jodentuig. Zoals de zogenaamd eerbiedwaardige professor Levine.
Daar ben ik, Motke.
Dag, Rafael.
Dag, Agnes.
Dag, professor.
Ga jij maar thee zetten, Agnes.
Ik luister.
Rafael. Ik moet bekennen dat ik je advies in de wind heb geslagen. Ik heb Kolf ingefluisterd dat Aaron het testosteronpreparaat nodig had.
Dat is kwalijk, maar dat leidt nog niet tot dit drama. Wat is er daarna passeerd?
Er gebeurde te weinig.
Te weinig?
Ja.
Wat meen je?
Met Aaron. Hij bleef even somber en inactief, ondanks de inspuitingen.
Ja, und?
Toen heb ik Kolf verzocht dosis op te hogen.
Je bent een arschloch. Maar zelfs dat hoefde nog niet te leiden tot dit onheil. Die lapschwans heeft dat dan ook gedaan.
Ja, maar ik heb hem dat verzocht omdat ik bezorgd was om mijn broer.
Een kwalijke en gevaarlijke zaak.
Het spijt me verschrikkelijk. Ik zou er alles voor over hebben om de hele boel terug te draaien.
Ik heb die hormonen niet voor niets zielsklieren genoemd.
Ja.
Alles wijst erop dat die stoffen niet alleen fysiologische reacties ontwekken, maar ook van doorslaggevende importantie zijn voor de psyche. Het is een complexe materie, duivelswerk.
Satansbocht, noemde Aaron het.
In feite zetten wij de patiënten in een mijnenveld dat we met uiterste voorzicht zo klein wie mogelijk houden. En wij trachten hen met grote behoedzaamheid naar veilige grond te brengen.
Ja,
met jouw eeuwige ongeduld hebt jouw broer naar het midden van het mijnenveld geschopt. Hebt tussen de mijnen laten rennen tot hij explodeerd
is. Aaron was...
Uitgerekend jij met zoveel minachting bent omgegaan met mijn aanwijzingen. Dat vind ik onvergeeflijk, Motke. Onvergeeflijk. Die man zal voor zijn leven traumatiseerd zijn. Evenals dat arme meidje. Hoe is zij eraan toe?
Ik heb haar gezien op het politiebureau gisteren. Ze is niet gewond, zoals de geruchten gaan. Maar haar moeder heeft me verteld dat ze door haar vader het huis is uitgegooid. En ze is spoorloos nu.
Verkracht en vervolgens het huis uitgesodemieterd? Wieso?
In dit griepenschat is men van mening dat een slachtoffer van verkrachting daar op zijn minst aanleiding toe heeft gegeven.
De primitieven triomferen overal. Arm kind. Sigaren?
Graag. Thee?
Heb je niets sterkers dan dat Hollandse slootwater?
Whisky uit Inverness?
Doe maar een. Misschien moet ik me langzaam wennen aan angelsaksische spirituosen.
Maar je moet van mij aannemen dat ik er alles aan heb gedaan om ons testosteronpreparaat te beschermen. Niemand weet wat Aaron voor spul in zijn donder had. Alleen de arts, jij en ik.
Jouw sluwheid is vele malen groter dan jouw inzicht in je beperkingen. Is er een mogelijkheid Aaron te spreken? Ik zou graag horen wat hij ervaren heeft. Het minste wat we kunnen doen is van deze verschrikking te lernen.
Ik geef je weinig kans. Aaron wil niemand spreken.
Nou ja. Eerst maar naar Nijmegen. Die Kolf moet ik ook streng aan de tand voelen. Ik hoop hij heeft een goed dossier bijgehouden.
Dossier? Ja. Ja, wie weet. Heb je die vuilspuiterij gelezen? Hier, ze hebben het er zelfs over dat jij je ook schuldig zou hebben gemaakt.
Die geruchten over jou zijn mij eerder te oren gekomen. Wat daarvan waar is, kan jij alleen zeggen. Ik geloof niet dat ik er iets over weten wil. Dat de gedragingen van een individu abgewälzt worden op een ganze groep, dat ken ik. Ik had gedacht dat ik door mijn emigratie en naturalisatie voorgoed verlost zou zijn van dergelijke Gedankenlosigkeit. Zo zie je maar, dem Schicksal is niet te ontlopen.
Ik ben blij dat je het zo opvat.
Er moet nog wel één ding over gezegd worden, Motken. Er is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk. Dit voorval maakt onze samenwerking niet beter. Eigenlijk wel beschouwd onmogelijk. Maar voorlopig zijn wij tot elkaar veroordeeld. Ik heb Pharmacom nodig en Pharmacom mij.
Zeker. We hebben jou verschrikkelijk nodig. Nu meer dan ooit.
De situatie in Europa maakt een scheiding tussen ons voorlopig onwenselijk.
Zo is het.
Dus laat ons redden wat er te redden is.
Mm-hmm. Wil je nog een whisky?
Ja, geef mij nog maar zo'n Schotse schnaps. Drinken wij op een gemeenschappelijke vijand die ons bindt.
Hormoonfabriek, hoorspelserie van Saskia Goldschmidt en Peter Tenuil, met Mark Rietman, Marcel Musters, Joop Keesma, Hans Hoes, Anna Raatsveld en vele anderen. Editor Frans de Rond, regie Peter Tenuil. De Hormoonfabriek is een productie van Palantino Media voor AVROTROS, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voor alle informatie kijk op avrotros.nl/cultuur.
Nooit meer slapen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot 1 uur praat ik hier met Otto Snoek. Van harte welkom.
Dank je.
Otto Snoek, documentair fotograaf. Je noemt jezelf ook simpelweg straatfotograaf. Je bent geboren in 1966, opgegroeid in Rotterdam en opgeleid in Breda aan de vermaarde Sint-Joost Academie.
Ja.
Inmiddels een behoorlijke staat van dienst, met onder meer exposities en fotoboeken als Why Not, met foto's genomen op straat in Rotterdam. En sinds kort is daar Ukrainian Crossroads. Oekraïense kruisingen, vertaal ik het maar. Hè?
Ja.
Foto's uit Oekraïne die je daar maakte, lang voordat het gebied in het Westen nu onze speciale belangstelling hebbend, eigenlijk onze interesse heeft. Al een poos geleden die foto's gemaakt, namelijk uit de periode 1989 tot en met 1992. Want het was ooit een project bij jouw afstuderen. Je was toen een jongen van...
23.